Gemeente, wij gaan nadenken over zondag 46, vraag en antwoord 120 en 121. Ik zet boven de preek, mijn vader kan alles, uitroepteken. En we letten ten eerste op, wij mogen vrijmoedig bidden, dat is vraag en antwoord 120. Waarom heeft ons Christus geboden God ons onze vader te noemen? En dan staat erop dat wij gelijk al vanaf het begin van ons gebed in ons dat kinderlijk ontzag en dat vertrouwen tot God verwekken. Dat de grond van ons gebed is, dat we God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder zal weigeren wat wij met een recht geloof van hem bidden dan onze aardse vaders doen. We mogen vrijmoedig bidden, vol vertrouwen. En de tweede gedachte is vraag en antwoord 121. Wij moeten eerbiedig bidden. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord op dat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken. En van zijn almachtigheid alle nooddruft naar lichaam en ziel verwachten. Wij moeten eerbiedig bidden met diep ontzag. Mijn vader kan alles. We letten op twee gedachten. We mogen vrijmoedig bidden en wij moeten eerbiedig bidden. Gemeente, kinderen. Ik heb nog wel eens een keer hier en daar dat bekende tegeltje gezien. Jullie hebben dat misschien ook wel eens gelezen. En de ouderen kennen dat misschien ook wel. Een tegel waarop staat 4 jaar, dubbele punt, mijn papi kan alles. 7 jaar, dubbele punt, mijn vader weet heel veel. 12 jaar, mijn vader weet lang niet alles. 15 jaar, vader is hopeloos ouderwets. 30 jaar... toch eens aan pa vragen wat hij ervan vindt. 60 jaar. Ik wou dat ik het nog eens aan mijn vader kon vragen. Ja, zo gaat het. We gaan vanmiddag het hebben over een hemelse vader. God, die machtige maker. Onze schepper. God, die gestrenge rechter van zondaars. Er is een rechterstoel, maar God die ook een barmhartige vader door Christus is voor een ieder die in hem gelooft. En wat voor vader is dat? Ik wil er nog even wat over zeggen voordat ik naar 121 ga. Vorige keer al wat over gezegd. Ik ga het even een paar tintjes opsommen voor u. Het eerste wat ik zou willen zeggen over die heerlijke vader is dat het de allerbeste vader is. Waarom? Omdat hij volmaakt is. In God, de hemelse Vader, is geen gebrek, geen zwakheden, geen onvolmaaktheden, geen zonde. Wat Vader doet is altijd goed. En daarom hebben we het goed. Hij is de beste Vader. Tweede puntje. God is de alleenwijze Vader. Daar kan je ook heerlijk over nadenken. Hij is wijs. Hij is te wijs om vergissingen te maken. God is gelukkig te wijs om fouten te maken. Die vader die weet gelukkig gewis wat het voor ons het beste is. Er staat zo mooi in het doopformulier dat hij ons van alle goed weet te verzorgen. Wat hij ons geeft of wat hij ons onthoudt. Wat hij ons weigert. Hij doet dat met wijze bedoelingen en zijn volmaakte wijsheid is beter dan mijn gebrekkig inzicht. Als je dat als kind nou echt zou geloven, dan zou je niet vaak opstandig zijn. Die weet alle kwaad van mij te weren of te beste te keren. Hij weet alles. Weet wat ik nodig heb. De beste vader, de wijste vader. Hij is ook de rijkste vader. Van mij is het zilver en het goud. Het vee op 1000 bergen. Aardse vaders kunnen nog wel eens zeggen, ja, ik zou het graag willen geven, maar het is op. Ik heb er niet meer van. Dat zal God nooit zeggen, dat het op is. Die onnaspeurlijke rijkdom, die vermaakt hij nou ook nog eens als een erfenis aan zijn kinderen. En hij geeft mild. Heb je wel eens gehoord, wie heeft er wel eens gehoord van Achsa in de Bijbel? Achsa. Dat is een mooie figuur, dat is een dochter. Achsa was de dochter van Caleb. En Achsa die ging trouwen met Otniel, die is de richter. Toen kreeg ze van haar vader een erfenisje. Een stuk land, de Negev-woestijn. In het zuiderland, een beetje dor, een beetje droog. En hij zegt, vader, nou heb je me een stukje land gegeven, maar zou je me alsjeblieft ook nog waterbronnen willen geven? Want anders heb ik er niet zoveel aan dat stukje droge land. En dan staat er een Caleb die gaf hooggelegen waterbronnen en laaggelegen waterbronnen. Die dochter die vraagt aan vader en vader geeft niet één bron, maar die geeft tegelijk een aantal hooggelegen en een aantal laaggelegen bronnen. Dan krijg je allemaal van me, dan krijg je allemaal bij. Ik vroeg erom één en krijg je vijf. Nou, als nou die dochter vraagt aan haar vader en die vader geeft mild, hoeveel te meer? De hemelse vader. De beste vader, de wijste vader, de rijkste vader. Hij is ook de eeuwige vader, die gaat nooit dood. Ik zeg dat wel eens in alle teerheid bij een begrafenis. Als je afscheid moet nemen van een man of van een papa. Zeg ik wel eens zo in de rouwdienst. Nou, zo'n aardse vader overleden, maar het is een hemelse vader die eeuwig leeft. Die nooit sterft. Maar hij altijd terecht kan. Ja. God is ook een liefhebbende vader. Stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen. Eeuwig voor ons open. En dat heeft hij gedaan. In de Heer Jezus is dat vaderhart helemaal open gegaan. Een ontfermend hart. Vader verzorgt zijn kinderen. Vader vergeeft zijn kinderen. En vader verwendt zijn kinderen ook wel eens. Dat doet God ook. God, kinderen van God onder ons. God verwendt je wel eens. Weet je wat ik daarmee bedoel? Dat de Heer je wel eens meer geeft dan het normale, dan het gewone. Een dubbel postje. Dat doet de hemelse vader ook. Ja. Ik denk aan die dominee die zei, meestal, als je twee keer naar de kerk gaat, meestal heb je aan één dienst, heb je eigenlijk wat meer dan aan een andere dienst. Nou, dat herken ik ook. Ook op de kans, de ene keer, s ochtends gaat het wat beter dan 's avonds of andersom. Soms gebeurt het dat zowel 's ochtends als de middagdienst, dat het zo raak is en zo goed is en zo vol is. De Heer heeft allebei de diensten helemaal van u gekregen. Hoe heeft het gewend? Op de preekstoel ook. Soms dan zowel 's ochtends als 's middags. De Heer, wat kwam u erin mee? Ik hoefde het niet alleen te doen. Niet alleen met mijn verstand te doen, maar u nam het over. Heerlijk. Dan verwendt God je. Dat doen papa, goede papa's en mama's ook wel eens. Op oudere avond. Petrus Athene, oudere avond. Dan vraag je hoe het met je kinderen is. En dan neem je als moeder neem je wel wat mee. Zo deed mijn vrouw dat wel eens. Neem wel eens mee, hè, een snoepje zo, of een koekje. En dan deed dat snoepje deed dan in het laadje van je kinderen. En dan de andere morgen, dan deed het laadje open. Oh, dat heeft mama er gisteravond ingestopt. Even verwend. Er staat zo mooi in antwoord 120. Dat vind ik een hele mooie zin. Als je erover nadenkt. Dat God ons veel minder zal afslaan wat wij van hem met een recht geloof bidden. Dan onze aardse vaders, aardse dingen ons zeggen. Ja. Hij verzorgt ons dus oneindig veel beter, positief gezegd, dan de beste aardse vader en moeder dat doet. Als hij zorgt, hoeven wij kleingelovigen, zegt de Heer Jezus, maak je geen zorgen. Want vader, die in het verborgene ziet en is, die weet dat je het nodig hebt. Dan hoef je geen zorgen te maken voor de dag van morgen. Want hij zorgt. Soms kan God zijn aangezicht verbergen, dat ook. En dan heb je het benauwd en ben je onrustig als God zijn aangezicht verbergt. Als zijn oogje op dat moment niet in liefde gadeslaat. God kan soms met zijn hand slaan. Een pedagogische tik. Elk kind van God dat krijgt een tik. Heb je nodig voor de opvoeding? Om je te vormen naar het beeld van zijn zoon? Zijn ogen kunnen soms streng kijken. En met zijn hand kan hij wel eens een tik moeten geven. En met zijn woorden kan hij wel eens streng en hard overkomen. Zijn hart blijft altijd in liefde voor je kloppen. Een liefhebbende vader. Soms moet je een drinkbeker drinken. Heere, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. O God, dat wil ik niet. Maar als je dan toch die drinkbeker uit zijn hand, dat is in de hand achter. Vader, wie het mogelijk is, laat deze beker, dat is zijn hand achter. En als je dan toch moet drinken, hele zware, moeilijke weg, traject, een dal waar je doorheen moet. Als je, dat is zijn hand achter. Maar als je die beker moet drinken, dan doet de Heer daar altijd wat suiker in, mag ik zo zeggen. Hij verzoet die bittere beker, druppels. Hij troost zijn liefde. God is een liefhebbende vader. En je had God ook is een gewillige vader. Dat lees ik ook in de Bijbel. Hij zal je veel minder afslaan dan aardse vaders doet. Veel minder afwijzen. Hij zegt niet makkelijk nee. Dat dacht ik vroeger nou altijd. Zal wel weer nee zijn. Wat een beeld hebben wij toch van God, mensen. God zegt niet makkelijk nee. Hij zegt ook niet altijd klakkeloos ja, want dan krijg je verwende kinderen en dat worden je vijanden, dat ook niet. Maar een aardse vader zegt niet makkelijk nee, die wil zijn kinderen genoegen doen. Moet wel eens nee zijn, je moet wel eens op dieet komen te staan, maar het is niet standaard nee, toch? Gewillig. Gewillig. Ik hoef om toestemming of een ja-woord bij God niet te smeken om het te bewegen. Zo is het helemaal niet. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft ons met hem dan ook niet alle dingen schenken? Gewillig. Geen stenen voor brood. Het is zo mooi als je, ja, als je zo ook spreekt over je, mag je zo'n voorbeeld noemen? Voor de kinderen dan maar. Hebben de ouderen er ook wat aan? Ik herinner mij een keer dat een van de dochters, waren ze nog een stuk jonger, dat ze een keer met een vriendinnetje thuis kwamen en dat vriendinnetje dat had een lekke band. Fiets kapot. En een van mijn dochters die zei tegen dat vriendinnetje, kom maar mee naar mijn vader, want die kan er wel maken en dat wil die wel doen ook. Nou, ik hoorde dat verhaal en dat vond ik heerlijk, ja, dacht je het. Heeft dat vriendinnetje geen eigen vader? En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, eigenlijk is het toch wel heel mooi zoiets. Voor één keer. Maar het is wel heel mooi. Wat is er mooi? Nou, dat je als kind, als dochter, dat je dus zo groot denkt over de liefde en de kennis en de kunde van je aardse vader, dat je tegen je vriendin die zegt, kom maar mee, dan doet hij het wel. En als je dat nou eens toepast op God. Eigenlijk is dat voorbeden, hè? Voorbeden, dat wil zeggen, ik breng je naar mijn hemelse vader, want hij kan je helpen en hij wil het nog ook. Dat je zo groot denkt over de liefde en de macht van je hemelse vader. Nou, toen ik die lijn ging zien, toen dacht ik van ja, wat een les zit daarin, zeg, van mijn eigen kind. Gewillig. God is ook almachtig, de almachtige Vader. Voor wie niets te wonderlijk is. Die je dwars door dit aardse tranendal heen straks zal binnenbrengen in zijn vaderhuis. Nou gemeente, een van de allergrootste zegeningen in het Nieuwe Testament is inderdaad dat je zijn kind mag worden. Een van de allergrootste weldaden die de Heer Jezus heeft verworven op grond van zijn kruisverdiensten is de aanneming tot kinderen. En dat zit in onze belijdenisgeschriften een beetje magertjes erin. In de Engelse belijdenis, de Westminster Confession en zo, is dat duidelijker. Even tussen haakjes. Maar bij ons in de Reformatie hier in Nederland is het vaak blijven hangen, en dat is natuurlijk ook geweldig, op de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En dat is ook een heerlijke zegen, een prachtige weldaad. Maar wat nog heerlijker is, wat nog groter, wat nog dieper, wat nog rijker is, dat is niet alleen de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof, maar dat is de aanneming tot kind van God. Als God als rechter je vrijspreekt van schuld en straf, dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. God als rechter je vrijspreekt van schuld en straf. En recht geven op het eeuwige leven is dan enorm. Ik hoef niet verloren te gaan, maar ik mag leven. Maar als vervolgens, zomaar een voorbeeld, als dan diezelfde rechter ter plekke je adopteert in zijn gezin, je opneemt in zijn huisgezin, je aanneemt tot zijn kindje, de rechter geeft op de erfenis, zijn vaderlijke gunst en liefde je geeft. Ja, dan zeg je, dat gaat alles te boven. Dat gaat alles te boven. En daarom, gemeente, mijn lievelingstekst. 1 Johannes 3 vers 1. Staat in mijn schoolbijbel. Ziet welk een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd worden. Dan moet je eens even goed naar kijken, dan moet je goed naar luisteren, moet je tot je door laten dringen, uitroepteken erachter, ziet. Oh, welke vreugde, vreugde, vreugde. Oh, welke vreugde een kind van God te zijn. Toen Mozes in dat bieze kistje bepekt op de Nijl dobberde, 3 maanden oud, babytje, zeker de verdrinkingsdood nabij. En dan komt daar Farao's dochter en die adopteert Mozes tot haar kind. En ze neemt hem mee naar het koninklijke hof van Farao. En hij krijgt een koninklijke opvoeding en koninklijke kleding en een koninklijke familie hoort hij bij. En hij krijgt ook een koninklijke recht op de troon, Prince of Egypt. Van een arm slavenkindje tot een koningszoon. Opgericht uit het slijk en gezet naast prinsen en wereldgrote, geadopteerd tot Farao's dochter. Dochter van de prinses. Nou, dat is nou de aanneming tot kinderen. En dan mag je tegen de Farao zeggen, zeg maar vader hoor. Dat is zo geweldig. Als je uit God geboren bent, dan ben je niet alleen van koninklijk bloed, dan ben je van koninklijk, dan ben je van hemelsbloed. David die heeft daar ook een indruk van, hè. David komt ergens uit zijn achteraf familie. En dan wordt hij geadopteerd, dan mag hij bij de Saul komen, dan mag hij trouwen met de dochter van Saul. En dan is hij zo onder de indruk, dan zegt hij, wie ben ik, zegt David tegen zijn schoonvader, dat ik de schoonzoon van de koning mag worden. Wie ben ik? Gaat het om me? En dan gaat het nog maar over een schoonvader. Hoe wordt hij nou jouw vader? Goeie vraag. Dan hoor je tegen Jezus zeggen, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het lijkt net alsof de Heer Jezus zegt, kom, dan moet je, mag ik je hand vasthouden? Dan ga ik jou brengen tot die hemelse Vader. Aan zijn hand. Aan Jezus' hand tot de Vader. Aan moeders en vaders' hand tot Jezus, titel van het boek. En aan Jezus' hand tot de Vader. Dat is de weg. En als je daar dan komt, kent u dat lied? Kennen jullie dat opwekkingslied? Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. In die gestalte van die jongen. Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. In die gestalte. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij u. Of dat andere opwekkingslied, ja, zit er toch wel erg mooi tussen hoor. Gelukkig niet alleen maar het hoge, maar ook vanuit die diepte naar de hoogte. Vader, God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Ja. staat er dat God onze Vader door Christus geworden is. Het is zo'n rijke genade. Ik ga de uitspraak aanhalen van Whitfield, de opwekkingsprediker. Ook dat is zo waar. Whitfield die zegt daar eens dit. Ik mag door genade God mijn Vader noemen. Al moet ik tot de verdorvenheid zeggen, je bent mijn zuster. Ook waar. Het is zo geweldig dat je elke dag een vader noemen mag. En toch moet je tot de verdorvenheid zeggen. Die zondige natuur die je toch in je hebt. Dat is helaas. Dat zit nog steeds in. Dat hou je bij het wonder, weet je. Dan wordt het nooit vanzelfsprekend voor je. Er wordt hier gesproken in antwoord 120 over vrees en toevoorzicht. Ontzag en vertrouwen zou je kunnen vertalen. Gaat altijd hand in hand. Als het gaat over God, die hemelse Vader, die rijke, die beste, die liefdevolle, die gewillige, die almachtige Vader. Altijd, mijn gebed tot die Vader loopt op twee benen. Dat is vrezen en vertrouwen. Ontzag en kinderlijk vertrouwen. Alle twee. Ja. Dat gaat hand in hand. Vertrouwen. Ik mag mijn zorgen neerleggen in zijn vaders schoot. Daar mag ik uithuilen. En ik mag mijn dank uitjubelen in zijn vader oor. Ik mag mijn nood leggen in zijn vader hand. Ik mag mijn zonde belijden voor zijn aangezicht vol van vrees en schaamte. Ja. Vrees en vertrouwen. Dat is het rechte gebed. Als er maar één van die twee is, dan gaat het mis. Als er alleen maar vrezen is, respect, dan blijft daar die afstand. Als er alleen maar vrees is zonder kinderlijk vertrouwen, ja, dan blijft God toch zo ver weg. Als er alleen maar vertrouwen is zonder dat respect, dan wordt het vrijpostig. Alle twee. Kinderlijk respect, dat weerhoudt mij ervan om God te gaan dwingen. En kinderlijk vertrouwen weerhoudt mij ervan om op afstand te blijven. Daarom vind ik het mooi gevonden. Ontzag en vertrouwen. En het is rijk als je dat ook in je eigen persoonlijke gebedsleven, als dat in balans kan blijven. Van Maarten Luther staat bekend dat hij zo vertrouwelijk bad, alsof hij tot zijn lijfelijke vader sprak. En tegelijkertijd met zoveel ontzag, respect, vrezen, die er diep van doordrongen was, ik heb het wel tegen een almachtig God. Alle twee. Ik vind het zo rijk, ik vind het zo, niet alleen rijk, maar ik vind het ook zo indrukwekkend als de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, laatste nacht van zijn leven, als hij dan in de open lucht spreekt tot zijn vader, dan noemt hij God zijn vader, maar dan zegt hij, rechtvaardige Vader, heilige Vader, ik bid u, niet alleen voor deze, maar voor allen die in mij zullen geloven. Heilige Vader, rechtvaardige Vader. Ziet u, dat Vader dat geeft zoveel vertrouwen, maar dat rechtvaardige, dat heilige, dat geeft zoveel ontzag. En op een of andere manier, gemeente, merk ik bij mezelf, maar ook bij gemeenteleden, bij ons is dat vaak uit balans.
Hoe komt dat?
Ja. Vroeger zongen wij nog wel eens in Rijsoord. Zongen wij uit de oude bundel 1938, de vormde bundel. Dan zongen wij zondags in de kerk zongen we nog wel eens dat lied. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Dat in heilige eerbied. Alles in mij zwijgen, dat voor hem de ziel zich neigen. Daar voelde ik ook iets van die, ja, als God er is, dan is er geen afstand, maar er is wel diep ontzag. Wie hem noemt, wie hem roemt, sla zijn ogen neder en geef hem het harte weder. Laat mij u aanschouwen met een stil vertrouwen. Nou dat, hè. Dat geeft gewicht aan de klok. En dat hebben we zo nodig. Op een of andere manier gaat het hier vaak mis. Pas geleden stond er in de krant, in het RD, stond er een krant van dominee Oscar Lohuis. Ik heb deze broeder een keer samen ontmoet, samen met hem een keer mogen spreken. Dat is een baptist. De 5 sola baptisten. Sola 5. Wij hebben sola 3. Sola 5, een soort gereformeerde baptisten, zoiets. Maar deze Oscar Lohuis, daar kan je best wel naar luisteren. Best wel een keer een ruilbeurtje mee doen. Die zegt, als baptist, van binnenuit, hij zegt de evangelische, zeg ik dus niet, hè. Maar dan zegt hij, de evangelische zijn werelds geworden. Er wordt nauwelijks meer gepreekt over de zonde, de hel en de toorn van God. En als ik er een keer over preek in mijn gemeente, dan zeggen de mensen, ja maar God is toch geen oordelend God? God is toch liefde? Ja, maar God is liefde, maar tegen de achtergrond van dat wij verdoemelijke zondaars zijn die buiten de Heer Jezus zeker verloren zullen gaan. Tegen die achtergrond. En toen ik dat las, dacht ik van ja. Dat zou ik nou net zo goed ook kunnen zeggen. Hier. Zonder dat je dan dat vertrouwelijke verliest. Begrijpt u? Zonder dat je dan dat intieme, die nabijheid, die vertrouwelijke omgang met God, dat hoeft dan niet in mindering op te worden. Maar toch, dat voor hem de ziel zich neigen. Vrolijkheid, ook met diep ontzag, leer mij Heer dat elke dag. Met te verheugen voor zijn aangezicht, met beving. Ja, maar zegt iemand, dat is oud-testamentisch, dat is niet helemaal Nieuw Testament. Nou, daar kom ik zo even op terug. Er staat in antwoord 121 dit. Ik ga naar de tweede gedachte. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijn? En is het antwoord op dat wij van de hemelse majesteit van God niet aard zullen denken. En zijn almachtigheid, alle noderen voor het lichaam en de ziel verwachten. Onze Vader, dat intiem. Die in de hemelen zijn, daar zit iets in van zijn verhevenheid. Vader geeft vrijmoedigheid. Ja, natuurlijk. Als ik vader noem, dan zit daar geen beklemming in, of geen beangst, of geen voorbehoud. Vader, dat wil zeggen liefde, trouw, zorg, opvoeding, bescherming, ontferming. Dat geeft dat woord vader te kennen. Maar in de hemelen zij, dat wil zeggen, ja, daar zit toch iets in ook van majesteit, almachtigheid. Het ene woord vader, dat geeft nabijheid. En in de hemel, dat geeft verhevenheid aan. Het woord vader geeft hartelijkheid aan. En in de hemelen zij, dat geeft de hoogheid aan. Alle twee. Die in de hemelen zijn. Die in de hemel heeft tot uw troon. In het Oosterse spraakgebruik, dat Bijbelse spraakgebruik. Die de hemel heeft tot uw troon. De aarde heeft tot een voetbank uw voeten. Die de wolken heeft tot zijn wagens. En voor wie de volkeren zijn als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Over die God hebben we het. Die God is vader en die vader is wel God. Niet al te aards overdenken. En toch, al zijn de volken een stofje en een druppel, toch ziet hij mij, kleine stip in dat stof. Toch ziet hij mij, zo'n stipje in het stof. Hij ziet mij zelfs in het donker aan. En hij maakt dat stipje stof, wat ik ben, stof en as. Hij maakt het wel tot zijn kind. Die mij uit het drek verhoogt. Er staat in de antwoord 121, we moeten niet al te aards van hem denken, nee. Niet naar beneden halen met al te familiaire, amicale, populaire uitdrukkingen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo hoog is ook God boven mensen. Zo hoog is ook zijn gedachte, hoger dan onze gedachte. God gaat uit boven het dak van ons denken. niet al te aards over hem denken. Zo hoog de hemel is boven de aarde, is ook zijn goede tierenheid. Geweldig over degene die hem vrezen. Die in de hemelen zijn. Om onze blik te richten op naar boven. Om te bedenken de dingen die boven zijn. Daarom zegt de Heer Jezus erachter, als je naar bid zegt, dan Vader in de hemel. Want daar ligt je schat, daar is je hart. Daar ben ik, daar is mijn Vader. Bedenk dat. Er staat in de antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods. Ziet u dat er hier nadruk gelegd wordt op die hemelmajesteit. Daar zijn we mee begonnen. Psalm 108, mijn hart, o hemelmajesteit. Vorige week had ik het over die titulatuur, weet u wel, over al die officiële benamingen. Hoe je een professor moet aanspreken, hoe je de koningin moet aanspreken. De koningin spreken we aan, koningin Beatrix spreken we aan met hare majesteit. En God is de hemelmajesteit. De koning op de troon en die koning is de Vader God. De hemelmajesteit. De Heer Jezus die zegt dat ook. Als de steden hem verwerpen, en dan iedereen tegen is en zo, Bethsaida en Gorazin en Capernaum hem verwerpen, op datzelfde ogenblik, dan heft de Heer Jezus een oog op naar de hemel en zegt hij, ik dank u Vader. En dan zegt hij daarachteraan, Heere des hemels en der aarde. Heer van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verbergt. Maar de kinderen is openbaar. Weet je, ik had het net over dat Oude Testament, Nieuwe Testament. Ja, dat is een goede vraag. Hoe zit dat nou? Zou een mooie categorisatievraag kunnen zijn. Een poosje over nagedacht, niet zo eenvoudig. Hoe zit dat nou, dominee, vraagt een argeloze categorisant. Als ik het Oude Testament lees, ja, dan heb ik veel meer de neiging om te denken aan die strenge God en die oordelende God en die rechtvaardige koning. Maar als ik dan het Nieuwe Testament lees, dan heb ik veel meer, ja, dan is God veel meer liefde voor mij. En dan komt dat vader zijn veel meer naar voren. Het lijkt net alsof dat twee verschillende goden zijn. Ja, en toch is dat niet helemaal, dat is er niet helemaal iets goeds gegaan in de overdracht. Je hebt een punt. Als je zegt dat in het Nieuwe Testament de openbaring van God veel rijker is geworden. Nou, dat is gelijk. In het Oude Testament sprak God door de profeten en door de aartsvaders. En dan openbaarde hij steeds een beetje meer van zichzelf. Hè? De Almachtige, de Allerhoogste, de Heere, de God die erbij is. Maar in het Nieuwe Testament sprak God niet door de profeten, maar door de Zoon heen. En de Zoon die heeft ons de Vader geopenbaard, zoals die is. En als je nou naar de Heer Jezus kijkt, dan kijk je de Vader in zijn aangezicht. In het Nieuwe Testament, dan gaat als het ware, in het Oude Testament is het de dageraad van Gods zelfopenbaring. In het Nieuwe Testament, in de Heer Jezus, dan is het middag, volle licht schijnt. In het aangezicht van Christus. De Heer Jezus, de afstraling van Gods wezen, zo is Hij. En er is wel een bepaalde voortgang, daar heb je gelijk in, maar je mag het niet tegen elkaar gaan uitspelen. Het is niet zo als het gaat over de vrezen des Heren, dat is voor het Oude Testament. En die liefhebbende Vader, dat is voor het Nieuwe Testament. Dan trek je dingen uit elkaar die bij elkaar horen. Ik heb een mooie tekst gevonden in 1 Petrus 1. Daar zegt, Nieuw Testament, hè? Daar zegt Petrus, als je nou God als Vader aanroept, wandelt dan in de vrezen des Heren. In de tijd van uw bijwoning hier op aarde. Met andere woorden, als je naar God Vader noemt, vergeet dan alsjeblieft niet om te wandelen in de vrezen des Heren. En ook in het Nieuwe Testament lezen wij, het is goed om dat te onthouden hoor, gemeente, dat God liefde is, jawel. God is ook een verterend vuur, het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen van Gods toren. Ja, dat is waar. Psalm 90. Wie kent de sterkte van uw toren? Daar vergaan wij door. En in het Nieuwe Testament lezen we ook van Gods toren. Want wie de Zoon ongehoorzaam is, de toren van God rust op je. En zal een keer over je gaan uitbarsten. Ziet u dat we dat niet uit elkaar moeten gaan trekken? Johannes, de apostel van de liefde. Die in zijn evangelie ons zoveel vertelt over God als Vader. Die in de schoot van de Heere Jezus mocht aanliggen. Diezelfde Johannes, die ligt wel als dood aan de voeten van Christus in Openbaring 1. Zo in zijn schoot en zo als dood aan zijn voeten. Dat hoort bij elkaar. Was Johannes toen geen... Tuurlijk was hij een kind van God. Dat staat ook helemaal niet ter discussie. Maar die vrolijkheid, die intimiteit, liggend in de schoot. Als een kind bij de vader op schoot, dat is de plek waar ik hoor. Jawel. Maar ook aan zijn voeten, dat is ook de plek waar je hoort. Heel dicht bij u zijn, en dan ben je ook dicht bij hem. En dan legt hij zijn rechterhand op je. Alle twee. Ga dat alsjeblieft niet tegen elkaar uitspelen. De vrezen en de liefde in het hele Oude en Nieuwe Testament. Ja, de vrezen van God. Die is er niet minder op geworden. In het Nieuwe Testament is God niet minder heilig dan in het Oude Testament. Niet minder majesteitelijk dan in het Oude Testament. Niet minder toornend tegen de zonde dan in het Oude Testament. Misschien nog wel veel meer. Waar God nou zijn vaderhart in de Heere Jezus helemaal heeft opengezet, hè? Helemaal, en dat mag worden verkondigd in de evangelie. Die heerlijke boodschap die mag worden uitgedragen. Als je die zaligheid, als je dat veracht, verwerpt. Als je de bewogenheid van de Vader wegwuift. Als je het bloed van de Heer Jezus, als je er overheen stapt. Dan blijft er voor jou niks anders meer over dan een schrikkelijke toorn van God en een eeuwig vuur. Zegt Hebreeën 12. Nieuw Testament. Dan zal het straks vreselijk zijn te vallen in de handen van de levende God. Zegt het Nieuw Testament. Wee, zegt het Nieuw Testament. Wee u als u op zo'n grote zaligheid. Als je daar geen acht op geeft. Als je die uitgebreide vaderarmen... wegwijft. Als je er niet in laat vallen. Ziet u het? Ik zeg het al één keer. Intieme omgang met de Vader. Eerbiedige verering van de Vader. Ik heb het niet over angst. Hebben jullie me niet goed begrepen? Angst voor God. Je hoeft niet bang te zijn. Je hebt geen enkele reden voor angst voor Vader. Die angst voor God, die is door het werk van de Heer Jezus, door het verzoeningswerk, die angst is helemaal weggenomen. Vrees niet, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over de ootmoed. Over het nederige. Over dat zalig niets te zijn in het eigen oog, opdat Hij alles voor je hoort. Daar heb ik het over. De angst is weggenomen, die is verzoend. De intimiteit blijft overeind. Maar binnen die vertrouwelijke omgang heeft de vrezen des Heren een volle plaats. Als kind, zo hoort het als normaal, als kind dan blijf je altijd wel u zeggen tegen je vader en je moeder. En zijn ze wel je meerdere. En als je eens wat hebt, hè, vader heeft laatste woord. Hoor je het? Hoor je brugklasses? Vader heeft laatste woord. Ja, maar, en dan altijd, dan wil jij toch als kind het laatste woord hebben. Vader heeft, moeder en vader hebben het laatste woord. Zo is het in de Bijbel. Dat dan alles in mij zwijgen. Dat de ziel voor hem zich neigen. Nou, dat laatste gemeente, ja, het is alweer tijd. Antwoord 121, ik heb gewezen op die majesteit van God. En tenslotte, dat is wel een hele mooie slotzin. En dan wijst hij het onderwijzer ook nog op de almachtigheid van God. En van zijn almachtigheid alle noderen van het lichaam en van de ziel verwachten. Niet alleen de majesteit, maar ook de almacht. En dat is een prachtige slotzin. De hemel hoeft ons niet af te schrikken. Nee, die almacht die staat ons als zijn kinderen door genade... Door het geloof in de Heer Jezus aangenomen. Dan mogen wij. Daar staat die almacht van God. Die almacht van God die staat ons ter beschikking. Ter beschikking. Als een getrouwe vader wil hij geven. Als een almachtig vader kan hij helpen. Hij is bereid, dat is zijn gewilligheid. Hij is ook bekwaam, dat is zijn almacht. Die ons helpen wilt en kunt. Die van alle goeds ons kan verzorgen, dat alle kwaad van ons kan weren. Maar ook zelfs zo machtig is om dat kwade, als het komt, dat hij dat ten beste kan keren. Dat is zijn almacht, dat is Vader die alles kan, alles. Aardse vaders, daar is het anders. Die hebben er iets van de liefde en de macht. Maar God die kan zoveel meer en die wil zoveel meer. Die wil alles voor mij doen. Aardse vaders, hoe ouder je wordt, hoe meer je daar tegenaan loopt. Aardse vaders, die zijn beperkt in hun tijd. Die zijn gebonden aan een bepaalde plaats. Als ik bij kind A ben, dan kan ik niet tegelijkertijd bij kind B zijn. Dan moet dat een andere keer maar. Ik kan me niet in vieren delen. Ja. Je bent beperkt in tijd. Je bent beperkt in plaats. Je bent beperkt in kennis. Soms begrijp je kind gewoon niet. Zeg je, ja, die... Mijn ouders die snappen me gewoon niet, zeg je dan. Mijn ouders die snappen me niet. Nou ja, soms moet je dat ook gewoon toegeven. Ja, ik snap dat ook niet, kind. Ik snap dat niet. Vroeger ging dat zo heel anders toen wij jong waren. Beperkt in kennis. Je bent beperkt in kunnen, in willen soms ook, gebrekkig. Je schiet tekort in wijsheid, in bekwaamheid. We kunnen niet altijd helpen, ook al willen we dat. Ook al willen we dat. Kind, ik zou je zo graag willen helpen. Je lijdt veel pijn als kind en je gaat er als pa of moe bij zitten. Ja, kind, ik zou een stukje van je kon overnemen, maar ik zou je willen helpen, maar ik kan niet. Een van de meest ontroerende klachten in de Bijbel is van vader David als Absalom daar hangt en aan die boom, weet je wel. Als Absalom sterft, gestorven is. En, oh Absalom, Absalom, hoor je een vader uit zijn hart snikken. Absalom, Absalom, ik wou dat ik in jouw plaats gestorven was. Absalom, Absalom. Wat een cri de cœur. Een vader uit, verscheurd. Mijn zoon is niet meer. Mijn zoon is niet bij God. Je zou dan zou het over willen nemen. Ik kan dat niet. Soms wil je het ook niet. Ja, dan ga nou maar even ergens anders naartoe. Want ik heb er nou even geen zin in. Dan lopen die kinderen weg. Ja, papa is zacht, zeggen ze. Nee, dan ga even geen zin in. Sta je petten niet naar. Ja, dat gebeurt allemaal. Dat is toch normaal. Tenminste, dat gebeurt. Maar hier staat over de almacht van God. Die altijd kan en wil. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. En als ik dan naar de hemel kijk, en gemeente, onze Vader die in de hemelen zijt, als ik naar de hemel kijk, en ik denk aan zijn almacht, dan denk ik zo onbegrensd als die hemel is, zo grenzeloos is zijn almacht. Dan gaat het dwars door de dood heen. Voor lichaam en ziel staat er. En daar mogen we nou alles van verwachten. Dat is het laatste woord. Verwachten. Voor je lichaam, voor je body, voor je buitenkant en voor je binnenkant. Van die almachtige Vader. We hebben eigenlijk vanavond drie woordjes even onder de loep genomen. Dat is het woordje vrezen, ontzag, vertrouwen. En hier dan dat woordje verwachten. Het Onze Vader, dat doet een beroep op zijn liefde. In de hemelen, zij doet een beroep op zijn almacht. Ik mag mijn ogen richten tot de hemel. Ik mag weten dat hij hoort in de hemel. En dat hij mij helpt en verlost van de hemel. Dat hij zijn Zoon en de Heilige Geest heeft gegeven uit de hemel. En dat er in het werk van de Heere Jezus een geweg gebaand is, ook weer naar de hemel. Als het gaat over de hemel, dan komt dat vaak in de Bijbel voor. Ik zei het al in mijn gebed. Die prachtige uitdrukking dat er vensters in de hemel zijn. Zo'n Oosterse uitdrukking. Prachtige beeldspraak. De hemel van koper, dat kan. Maar er zit een raam in de hemel, een luik. En God doet dat raam, dat venster ook wel eens open. En dan gaat het gieten. Daar kunnen we de Heere zelf nog op beproeven ook. En dan zal ik de vensters van de hemel voor u open doen. En dan zal ik zegen in overvloed over u afgieten. Nou gemeente, ik ga eindigen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Een prachtige aanspraak, vindt u niet? Gebruikt u hem maar veel, gebruik hem maar vaak. De Heere is de hemelkoning. Vader God. Die woont, we hebben zo gezongen in Psalm 33... in zijn hemelse woning, waar hij heerst als koning. Waar zijn lof, zijn eer klinkt door al die hemelbogen. Zien zijn goddelijk oog op al het mensdom neer. Hij houdt een oogje op zijn volk. En hij houdt het hele wereldgebeuren in de gaten. Zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. En die ogen doorlopen de aarde. En die ogen staan in liefde zijn kinderen gade. Van bovenaf houdt hij, zien wij hem niet, maar hij ziet ons wel. En hij schenkt hulp en hij redt keer op keer. Hij houdt alles onder de controle. En nog één gedachte misschien, een troost. Als ik zeg onze Vader die in de hemelen zijt, dan weet ik dat de weg in het gebed naar de Vader in de hemel nooit geblokkeerd kan worden. Er is altijd een toegang, een vrije toegang naar omhoog. Een aardse vader kan in het buitenland zitten, over de zee. De zee is te breed om er naartoe te gaan. Je kan als zoon in het buitenland zitten, aan de andere kant van de wereld. Een aardse vader, die zit nog in Holland en ik zit aan de andere kant van de wereld. En de weg naar de aardse vader is geblokkeerd. Maar deze heilige, heerlijke God. Je kunt zo ingesloten zijn. Ze kunnen je in de gevangenis werpen. Je kan in een cel opgesloten of in een zeecontainer worden opgesloten. Je kan zoals in Noord-Korea dat je nog ineens naar de hemel mag kijken. Ze mogen de hemel niet zien. Maar ze kunnen het niet voorkomen dat je bidt tot God die in de hemel is. Dat kunnen ze je nooit afnemen. Nou, ik ga eindigen met een lied. Ik heb Rijk 2. Ook weer een opwekkingslied. Ik vind hem ook weer mooi. Omdat daar diepgang in zit. Jongens, kennen jullie dat opwekkingslied? Uw majesteit is onaantastbaar. Niemand is aan u gelijk. Onvolprezen zonder weerga, koning van het hemelrijk. Oorverdovend als de donder, helder als een bliksemschicht. Oogverblindend is de luister van uw heilig aangezicht. Toch bent u niet onbereikbaar. Door uw geest woont u in mij. U bent alomtegenwoordig, overal, altijd nabij. Dat is het. Vrolijkheid met diep ontzag. Leer ons Heer dat elke dag. Amen. We gaan zingen. Psalm 68, vers 3. Psalm 68, vers 3.